Goedenavond, gemeente. Op deze biddag voor gewas en arbeid heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Gijs Bertsen uit Voorthuizen zal voorgaan. De enige collecte die voor de slotzang wordt gehouden is de biddagcollecte, bestemd voor de kerk. Deze wordt van harte bij u aanbevolen. De opbrengst van de collecte in de morgendienst, bestemd voor de thuiszorg voor ouderen in Oradea in Roemenië, bedroeg €547,46. We willen ons nu voorbereiden op de dienst door te zingen van Psalm 67, vers 1. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En ook vers 3. De volken zullen, Heer, u loven. Ik noemde u het eerste en het derde vers van Psalm 67. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen, heeft met zijn kostbaar bloed. Amen. Gemeente, komt, laat ons samen is als Heer de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Psalm 95, daarvan zingen wij vers 1 en 2. Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden. Want biddag accentueert het nog iets extra hoe afhankelijk wij zijn. Psalm 147, het zesde vers, zingen wij nadat wij onze belijdenis met een van de belijdenisgeschriften uit het Reformatietijdperk dat op de dag van vandaag nog in stand wordt gehouden, hebben gehoord en hebben beaamd. Dat doen wij trouwens door te zingen datzelfde vers wat ik zo net noemde, vers 6 uit Psalm 147. Dat is dat artikel dat handelt over de voorzienigheid van God uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, ze niet heeft laten varen, nog aan het geval of aan de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil zo bestuurt en regeert dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie, hoewel nochtans God nog de auteur is, nog de schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en zijn goedheid is zo groot en onbegrijpelijk dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivels en goddelozen onrechtvaardig handelen. wat betreft de dingen die de Heer doet boven ons begrip en ons verstand, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. Ons tevreden houdend dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren wat Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze perken te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost als we daardoor geleerd worden dat ons niets bij geval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goede tier en hemelse Vader, die voor ons waakt met vaderlijke zorg, alle schepselen in zijn hand houdende onder zijn heerschappij, zodat niet één haar van ons hoofd kan vallen, want die zijn alle geteld, en niet één musje op de aarde kan vallen, zonder zijn wil. Daarom verlaten wij ons hierop, wetend dat Hij de duivels in toom houdt, al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden, en daarom verwerpen wij alle verdoemelijke dwalingen van hen die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Amen. Laten we samen gaan bidden om de opening van het woord. Wij danken u, Heer, dat we op deze doordeweekse avond hier als gemeente bijeen mogen zijn om uw nabijheid en uw zorg te vragen. En dat geeft u elke dag weer opnieuw. U leert ons ook te leven bij de dag. Elke morgen is uw goedertierenheid nieuw en elke avond is er wel een reden om u voor te danken. Al is het alleen al dat wij de genade hebben gekregen om te mogen leven, dat u ons spaarde. Dat wij hier vanavond ook kunnen komen of met ons ook anderen verbonden weten die via de kerkradio deze dienst meebeleven. Samen willen wij u ervoor danken. Dat vanavond niet alleen maar, ook vanmorgen, uw huis open stond. Vanmorgen in het bijzonder voor de kinderen. Zoveel schoolkinderen, enkele honderden, die hier samen waren om te horen over de betekenis van deze dag. Deze dag die van ouds als een boetedag, als een verootmoedigingsdag is ingesteld. Vaak in tijden van nood. Tijden van rampen, tijden van angsten en zorgen. En gelukkig leven wij in vrijheid al heel erg lang, maar wij worden van dag tot dag overspoeld met beelden en met verhalen van dichtbij en ver En wat is ver tegenwoordig? We zijn er zo dichtbij met de middelen die we hebben, dat deze wereld nog lang niet zonder ellende is. Zonder zorg, zonder honger, zonder dorst, zonder genezing. Wij bidden van u dat wij bij al die noden en zorgen mogen zeggen, wie zijn wij dat wij hier vanavond mogen zijn. En dat wij u mogen aanroepen, ook om u te danken als we hier zijn, als we daarvoor allemaal redenen mogen hebben, maar ook als er zorgen zijn en ons verbonden mogen weten van al die mensen die misschien het veel minder en veel slechter en moeilijker hebben als wij. Wij beschamen ons voor uw aangezicht als wij ook wel horen dat mensen die zo moeilijk in omstandigheden terecht zijn gekomen en misschien al heel lang en vaak heel uitzichtloos proberen om er wat van te maken in hun leven, dat zij misschien wel meer biddag houden dan wij. Elke dag. En misschien nog wel meer dan eens op één en dezelfde dag. U aan te roepen uit de nood. Maar we hebben het ook gezongen. Wie u aanroept in de nood vindt uw gunst oneindig groot. Uw geduld, uw zorg. En er blijven altijd genoeg vragen over. Maar we willen vanavond heel ootmoedig aan u vragen om bij de opening van de schriften te ontdekken waar het om gaat. Dat het in ons leven echt niet alleen gaat om de spijze die vergaat en om arbeid. Hoe belangrijk en hoe onmisbaar ons werk ook is. En het eten en het drinken dat we nodig hebben, elke dag weer opnieuw. Maar dat het vooral gaat om de doorbraak van uw koninkrijk in deze wereld. Uw heerlijke heerschappij, Heer Jezus. Omdat u in de hemel voor ons bidt, dat dat rijk vol zal worden van mensen die uw onderdanen zijn. Nog dichterbij, die op uw kosten kinderen van de Vader mogen zijn. Onze Vader die in de hemel zijt. Geeft u ons vanavond daar een indruk en versterkt u ons in dat geloof. En als het nog wat ver van ons afstaat, breng het zo dichtbij dat wij eensgezind vertrouwend op u niet kijken naar de aarde. Want als we naar de vergankelijke dingen blijven staren, dan komt er geen licht en geen uitzicht. Maar dat we vooral ook naar boven mogen kijken en met verwachting de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid wonen zal en waar u zult zijn, alles en in allen. Daarheen zijn we op weg. Een blij vooruitzicht. Wilt u ons in die spanning van ons leven, die dat voortdurend ook oproept door het zorgen van elke dag, troosten? En wat we daarom willen vragen, wilt u door uw geest, die ons beloofd is, die ook uitgestort is, in wiens naam we ook gedoopt zijn, de troostrijke ervaring mogen hebben, ik ben met u. Wat je ook tegen hebt, mij heb je altijd mee. Dank u wel, Heer Jezus, dat we dat mogen weten. Houd ons vast en open onze schriften om u te volgen, zoals u ons leidt en waarheen u ons leidt. Uit enkel genade. Amen. Uit het Evangelie van Matteüs, het 9e hoofdstuk, wil ik u een stukje lezen. En daar staat in het laatste vers wat we van dat hoofdstuk lezen, het woordje oogst. Daarover willen we nadenken wat dat is. Ik begin bij vers 32. Er zijn allerlei wonderlijke ontmoetingen geweest en wonderen die de Heer Jezus heeft verricht. In vers 32 wordt de consequentie daarvan nog genoemd. Toen deze weggingen, zie, men bracht iemand bij hem die niet kon spreken en door een demon bezeten was. En toen de demon was uitgedreven, sprak hij die niet had kunnen spreken. En de menigte verwonderde zich en zei, is nog nooit zoiets in Israël gezien. Maar de fariseeën zeiden, hij drijft de demonen uit door de aanvoerder van de demonen. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen, gaf onderwijs in hun synagogen en hij predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. We richten ons aandacht op dat laatste stukje, hoe Jezus de mensen ziet, mensen ook zoals u en ik, innerlijk ontferming bewogen. Hij ziet ons als we vermoeid zijn en verstrooid, als schapen die geen herder hebben. Ter inleiding op deze woorden gaan wij zingen van de Goede Herder, en we doen dat met de woorden van lied 43, u hebt het meegekregen, vers 1, 2 en 3, en na de preek ook vers 4 en vers 5. De Heer is mijn herder, dat past bij dit gedeelte. Biddag voor gewas en arbeid, zo heet deze dag al heel lang. Maar wat betekent dat eigenlijk? Als je dat aan jongeren zou vragen, zouden ze misschien eerst een opmerking maken. Ik begrijp wel een beetje wat u bedoelt, maar wat klinkt dat ouderwets? Gewas, arbeid, dat kan ik me nog een beetje beter voorstellen, maar gewas en arbeid, dat klinkt wel echt uit de oude doos, zouden ze dan misschien zeggen. Het is ook zo, jullie hebben gelijk, jongens en meisjes, want deze woorden die hebben te maken met een tijd dat de mensen dichter bij de natuur leefden, daar ook veel meer afhankelijk van voelden, en ook dichter bij de lichaamskracht waarmee ze zich moesten inspannen om aan de aarde iets, ja, te kunnen plukken, te kunnen bereiken voor hun leven, hun onderhoud van het leven van elke dag. Gewas en arbeid? Nee, wij leven in een andere tijd, in een hele andere wereld. Wordt er nog gezaaid? Als je dat aan mensen uit de stad vraagt, dan zeggen ze, wat is dat? Dat zal wel ergens op het platteland gebeuren. Hoe het eruit ziet en hoe het gaat, ik zou het niet weten. Als er maar brood is bij de bakker. En als ik in de supermarkt maar kan kopen wat ik nodig heb. En arbeid, ja. De meeste mensen die gaan via de technische middelen en van de communicatiemiddelen uit om te zeggen, wij doen dat heel anders als vroeger. Lichamelijke inspanning is maar voor een beperkt aantal mensen aan de orde om zich daarvoor te geven. Nee, wij hebben onze computers en ons internet en wij hebben een hele andere manier van leven. Ga ik nog verder vragen. En het woordje oogst dan? Ja, dat woordje oogst, dat kun je wel een beetje plaatsen. Als een zanger of een zangeres of iemand die in de kunst of in de andere mogelijkheden die we hebben als mensen wat bereikt is, nou, die oogst goed. En als er veel van je kunsten wordt verkocht en flink wat wordt verdiend, dan oogst dat aardig. Dat woordje, dat is wel een beetje beter te plaatsen. De Heer Jezus gebruikt in Matteüs 9 het woordje oogst. Hij heeft het niet over zaaien in dit gedeelte. Hij heeft het ook niet over lichamelijke inspanning. Maar hij heeft het over oogst. En bij oogst dan denk je aan de periode aan het eind van de zomer. Wanneer er geoogst wordt. De oogstmaand. Die naam die kennen we nog wel. En dan denk je aan die korte termijn. Die korte termijn die vandaag zo ongeveer ingaat. En die dan in augustus ongeveer eindigt. Die paar maanden, korte termijn. Ja, die uitspraak, die kennen we wel. Korte termijn, daar leven we in. Korte stukjes. Over langere termijn is er niet zoveel te zeggen. Want we zijn in onze wereld door alles wat er in de crisis losgegaan is en uit elkaar gevallen is, gewend zo langzamerhand om op korte termijn te denken en te zorgen. Korte termijn. Vlug, snel, vluchtig. En vaak ook oppervlakkig. Hoe weerbarstig is ons leven? Als je de media volgt en als je veel op internet komt, jullie weten dat natuurlijk ook wel, jongelui, dan kom je van alles tegen. De weerbarstigheid van wat mensen van hun eigen leven, maar ook van het leven van hun medemens maken. De weerbarstigheid van de aarde, die we maar niet kunnen intomen in de natuur en het niveau van de zee en van het milieu. Ja, we doen er ons best voor, maar doen we dat eigenlijk wel genoeg? Is het uitnemendste van het hele leven de uiteindelijke eindsaldo, het uiteindelijke eindsaldo van het leven niet toch wel wat negatief? Nee, ik somber niet. Ik probeer zo realistisch als het leven is en zoals ik het zelf ook beleef met u te delen. Moeten we dan met Mozes instemmen en zeggen, en Mozes was al 80 jaar toen hij dat zei, het is tenslotte moeite en verdriet, want het is maar heel moeilijk om er wat van te maken en ook om het vol te houden. Want wij zijn eigenlijk allemaal maar arme tobbers en we ploeteren en we zwoegen. En als je geluk hebt, zit het mee. Ja, en als het niet zo is, dan heb je pech. Wij noemen dat met een Frans woord defaitisme. Dan raak je je vertrouwen en je hoop een beetje kwijt en misschien wel een beetje veel kwijt. En dan heb je genoeg mensen die langs de rand van de samenleving terechtkomen en het niet meer zien zitten. Mensen die misschien eens heel rijk waren, maar die door faillissement of iets anders niet meer verder kunnen. Het loopt helemaal uit de hand. Korte termijn is voor heel veel mensen die aan die rand terechtgekomen zijn, bedelen, geholpen worden, vragen, bedelen. Dat doen wij vanavond ook, bedelen. Niet bij elkaar, hoe belangrijk en nodig dat soms ook is, elkaar te helpen. Het is ook onze christenplicht, maar bedelen bij God. Waarom? Bedelen bij God, omdat God ons laat zien dat we geen egoïsten mogen zijn en dat we voor de korte termijn van ons leven elke dag dagelijks brood uit zijn hand ontvangen. Dat weten de Israëlieten en dat ervaart de Heer Jezus als de grote zoon van Israël ook. Jezus loopt door het noordelijk gebied van Israël, Galilea. Galilea staat bekend als het gebied waar de grenzen niet zo nauw worden getrokken. Waar je makkelijk los kan komen van de tempeldienst, want die is toch zo ver, die tempel, daar kun je niet elke keer naartoe. Wij zouden daar makkelijker kunnen komen, maar in die tijd moest het allemaal lopend gebeuren meestal. En ver vandaan, tempel vandaan, wordt het leven vager en losser, losser van God. Men noemt Galilea in de volksmond zelfs het Galilea van de heidenen. Dat zijn niet alleen mensen die op de hei wonen, want dat betekent het eigenlijk. Maar het zijn mensen die rondzwerven, zoals schapen met een herder op de hei. Maar hebben ze wel een herder? Hebben ze wel een herder op de hei van hun leven? Ja, daar komt hij, daar komt hij. Kijk eens wat hij doet en hoor eens wat hij zegt. Jezus, in dat gebied van Galilea, wat hij goed kent uit zijn jeugd, hij is erop gegroeid. In zekere zin is hij thuis en ook weer niet. Want hij zegt en doet anders dan alle andere mensen. Hij is de Zoon van God. En dat gebied waar de grenzen zo vaag geworden zijn en waar alles kan en waar alles mag, dat wordt door hem aangesproken, aangekeken, opgezocht. Hij gaat er niet omheen, hij trekt er midden door. Hij voelt aan zijn vingertoppen, maar vooral diep in zijn hart, hoe het leven is. En hij durft het aan om te zeggen dat het koninkrijk van God, de God van Israël, dichterbij gekomen is. In die vage, grenzeloze en in veel opzichten goddeloze wereld van toen, waar hij rondliep. Het koninkrijk van God is dichterbij gekomen. Het is mijn werkgebied. En hoewel hij nog niet aan het kruis boven zijn hoofd heeft gekregen de titel waarmee hij werd bespot, de koning der Joden, is hij er al mee bezig om het voor te bereiden, te zeggen en te laten zien. Dat zie je aan de wonderen die hij verricht. En zijn werkgebied wordt steeds groter. Als de Heer Jezus rondkijkt, dan is dat niet hier of daar, maar iemand die in nood is. Maar eigenlijk is ieder mens die hij ziet in nood. Hij ziet ze allemaal als één kudde die alle kanten oploopt en geen leiding heeft. En schapen zijn de meest eigenzinnige dieren. Gaan allemaal hun eigen weg. En hij ziet ze en hij trekt het zich aan. Je zou kunnen zeggen, ja, jullie kiezen je eigen weg. Jullie hebben jezelf losgemaakt van God en jullie trekken van elkaar je niks aan. Dan moeten jullie zelf je eigen boontjes maar doppen en je eigen problemen oplossen. Zo is Jezus niet. Kijk eens naar hem en hoor hem eens. Kijk eens naar hem. Hij is degene die spreekt over de oogst. Is hij dan een landbouwdeskundige? Is hij een zakelijke figuur die alles doorheeft van de economie en die de crisis kan oplossen? Oh, dat zou hij best kunnen. Maar hij kijkt niet naar rapporten van zaken. Hij kijkt ook niet naar verslagen van de oogst van een landbouwinstelling of van een boerderij. Hij kijkt naar de mensen zelf. Al die verschillende mensen. Nee, hij doet het niet zoals u op de vakantie misschien doet. Op een terrasje zomaar eens kijken. Wat een mensen. Wat een verschillende mensen. Ze gedragen zich anders. Ze zien er anders uit. De een is succesvol. De een is modern. De ander weer ouderwets. De een is rijker zo te zien. En de ander lijkt van buiten heel arm. Over mensen kijken en praten op een terrasje, dat is heel vrijblijvend. Maar zo doet Jezus het niet. Hij zit niet op een terrasje met een kopje koffie of wat anders. Nee, hij kijkt. Hij kijkt en van binnen roert het en beweegt het. Dat wordt verteld. Dat wordt door de evangelisten altijd verteld, dat de Heer Jezus van binnen zo beroerd is. Niet omdat hij misselijk is. Wij zouden zeggen, je wordt er misselijk van alles wat je ziet. Nee, omdat hij in beweging gekomen is van binnen en dat hij niet zegt wat andere mensen zeggen, je kunt de hele wereld niet op je nek nemen, maar hij doet het wel. Hij wil de hele wereld met al die zorgen, zonden, noden op zijn nek nemen. En zie hem gaan, als een herder, onbaatzuchtig. En hij kijkt niet naar kleding, naar status, naar stand. Hij kijkt naar de ogen. Hij neemt de mensen in ogenschouw. Hij bestudeert als het ware hun manier van gaan, van kijken, van horen, van doen, van laten. En dan moet je niet voor weglopen omdat je er misschien bang voor bent dat je het niet goed doet. Ja, daar kun je wel bang voor zijn. Maar wees nou blij dat hij dat doet. Wees nou blij dat hij dat zo doet, dat hij voor geen enkele angst uit de weg gaat. En ook niet als je bang van hem zou worden als hij dwars door je heen kijkt. Hij wil juist vertrouwd worden. Hij wil juist dat wij hem nodig krijgen. Nodig hebben, altijd. Dat we ons niet alsmaar door laten voortjagen in die doodlopende paden die wij misschien wel heel interessant en spannend en boeiend vinden. Nee, vol medelijden zegt hij, daar moet je niet heen gaan. Daar moet je voor oppassen. Hij waarschuwt en hij gaat heel ver. Daar waar de nood is, waar mensen niemand hebben die naar ze omkijkt, zoals de farizeeërs en de priesters uit die gelijkenis van die Samaritaan. Hij is een Samaritaan, hij is een vreemde die doet wat geen Jood zou doen. Hij geeft wat we nodig hebben en hij doet wat echt op dat moment van belang is. Ben je vermoeid? Ben je belast? Is jouw leven één akker vol ellende? De akker is de wereld van mijn vader. De akker is ook de wereld van mij. Mijn werkterrein. Het was de schepping. De schepping waarvan mijn vader had gezegd, goed. Zeer goed. Maar door zijn ogen ziet hij alles. Ziet hij de moeite en het verdriet. En vol van barmhartigheid komt hij en zegt, net als in de oud-testamentische profeten staat, ik zal ze zoeken, ik zal ze redden, ik help u. In de buurt van Jezus zijn de discipelen. Ze horen hem, zijn volgelingen en leerlingen, maar ze zien het ook. Hij doet het voor ze en hij doet het ze voor. Ook voor u en jou en mij. Nee, we kunnen niet zijn plaats innemen, maar wel zijn voorbeeld. En hem laten voorgaan. Voorgaan in het dienen, in het dienstwerk. Dat gaat heel ver. Dat gaat heel diep. Maar dat bereikt ook de hoogste top. Hij bereikt de verlossing. Met het dragen van alle lasten. Met het wegnemen van de zonde en de schuld. De oogst. Wat is dat, de oogst? Het woordje oogst is voor de Heer Jezus veel wijder dan de opbrengst van het land na een paar maanden. Het woordje oogst is voor de Heer Jezus veel meer dan zakelijke rapporten of regeringsbesluiten over economie. Of over techniek. Over wat alles grootschalig of kleinschalig van belang is. In het leven van elke dag. Het woordje oogst is bereiken wat de Vader hem beloofd heeft. Waar hij alles aan komt doen, waar hij alles ook voor over heeft. Waar hij ook het visitekaartje van geeft. Vraag het maar aan de Vader in mijn naam. Pitst onthouden, elke dag. Vraag het maar aan mijn Vader in mijn naam. Alles wat je zult bidden in mijn naam, dat zal ik doen. De oogst is het koninkrijk. De oogst is de verheerlijking van God. De oogst is vrede op aarde, gerechtigheid, barmhartigheid. De oogst is alles wordt nieuw. Dat Bijbelse begrip dat krijgt op deze dag, waar we met onze kleine en grote noden samen straks gaan bidden, ineens een geweldig perspectief. Oogst, ja, er zijn mensen, zoals een bekende Nederlandse schrijver ooit in een gedicht heeft gezegd, ik zal de oogst niet meer zien, maar ik blijf er wel in geloven, omdat ik daarvoor dien. Dan kun je de akker oplopen en dan kun je kijken en soms wil je als agrariër het eruit kijken dat het wel goed gaat, dat het goed bewerkt is en dat het voldoende water krijgt uit de lucht en dat er voldoende middelen zijn om een goede oogst te verkrijgen. Maar weet je wel of je dat zal beleven? Ik zal de halmen niet misschien nog binden ooit te schoven, zei diezelfde dichter die ik net bedoelde. Maar doe mij in de oogst geloven, waarvoor ik dien. Heel betrekkelijk, heel afhankelijk leven. We hebben het nodig. Zelfs de koning en iedereen die in hoogheid is gezeten, die wordt van het veld gediend, of die dat nou weet of niet, weten wil of niet weten wil. We hebben het allemaal nodig. En daar gaan mensen ploeterend en worstelend gaan daarvoor hun werk doen. En er wordt over nagedacht en er worden plannen gemaakt en er worden nieuwe mogelijkheden en middelen worden er ontwikkeld. En we zijn verder als ooit om op de korte termijn alles voor elkaar te maken. En toch, als God de wasdom, als God het groeien niet geeft, komt er niets van terecht. We kunnen plannen en organiseren en ontwikkelen. En we zijn zo hoog met onze kennis en kunde gekomen. Maar wat bereik je zonder God? Ik zie iemand heel ouderwets de akker opgaan, al zaaiend. En hij weet van de weerbarstigheid van de aarde. En hij weent. Van Psalm 126. Hij weent. Het kost de moeite. In het zweet van zijn aanschijn. En hij weet ook wat er tegen Adam gezegd is. In het zweet van uw aanschijn zul je brood eten. Het zal je niet zomaar vanzelf in handen worden gegeven. Je moet er ook voor ploeteren. Maar hij gaat al wenende. Want hij weet dat er oogst op volgt. Als hij bidt tot God. En er is iemand die een huis bouwt. Psalm 127, de volgende psalm. Maar als God het niet bouwt, dan kun je er wel wachters omheen zetten, maar het stort in. Bij de eerste beste inbraak ben je alles kwijt. Of je wordt vermoord in je eigen huis, zoals van de week ook weer gebeurde. Dan is het hele succes en heel je leven weg. En het kan zomaar ineens afgelopen zijn. Aarde tot aarde, stof tot stof. Als je daar dichtbij betrokken wordt, dan voel je dat tot in je vezels. Van de week hebben mijn vrouw en ik samen een geliefde vriend, een collega, die verongelukte afgelopen week, begraven. En dat is gebeurd op een Joodse manier. Dan moet je een schop pakken en uit de berg zand in het graf, totdat het graf helemaal vol is met z'n allen. Dan voel je het. Aarde tot aarde, stof tot stof. Dat is het eind. Nee. 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 Dat is het eind niet. Want dat leven van deze vriend, deze dominee Vreekamp, die ik dan bedoel, u begreep het misschien wel, dat diende voor de oogst. Voor de oogst. En zo kan het ook met een ander beroep zijn. Met uw en jouw en mijn leven. Als Jezus over de oogst spreekt, is alles wat van hem afhankelijk is met zegen getroost. En dan moet het wel door allerlei worstelingen, door allerlei geploeter en afhankelijkheid, ja afhankelijkheid en nog eens afhankelijkheid van armen en ellendigen die de Heere vrezen, daar moet het wel doorheen. Ja, de Heere vrezen, de Heere vertrouwen op zijn woord, op zijn beloften. En wat heerlijk als je dan de Heer Jezus even in de ogen mag kijken. Als hij de mensen ziet. Hoe ziet hij ze dan? Hij ziet ze als afgestroopte schapen die langs het prikkeldraad hun huid kapot hebben getrokken. En dat kan op allerlei manieren zijn. Het is beeldspraak. Hij ziet ze met een afgestroopte huid. Ze zijn eigenlijk nergens meer. Ze zijn eigenlijk nergens meer geschikt voor. Dat is het ergste beeld. Schapen die geen herder hebben. En dan wordt er in de Griekse taal een woord gebruikt dat inderdaad met afgestrooptheid wordt weergegeven. Bloedend, zwetend, eigenlijk ten dode opgeschreven. En de Heer Jezus ontfermt zich over hen. Al die mensen die tot hem komen, op een afstand staan mensen te kijken. Ja, zijn dat nog wel mensen, die fariseeën en die schriftgeleerden? Die kijken. Deze werpt demonen uit door de overste daar duivelen. Ze weten het heel goed. En ze redeneren alles kapot. Maar dat krijgen ze niet voor elkaar. Met redeneren kun je het koninkrijk van God niet kapot krijgen. Wel jezelf en elkaar. Geloven. Vertrouwen. Kijken naar die zoekende herder. Die dwars door al die onmogelijkheden heen doorgaat en van binnenuit zich laat aandrijven door de liefde van de Vader die in zijn hart is uitgestort. En die liefde die wil hij kwijt, want hij heeft zelf van die liefde altijd geleefd en leeft er nog altijd in eeuwigheid van. Maar hij wil het delen, delen, delen. De oogst komt. Aan het kruis heeft hij de garantie daarvan gegeven, volbracht. Hij heeft het gehele werk volbracht waarom u nu nog schrijdt, huilt. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En wat wij nodig hebben en wat deze wereld waarin we leven nodig heeft, dat is niet meer mogelijkheden van techniek, et cetera, maar barmhartigheid. Barmhartigheid. Iemand die zich over je buigt. Iemand die je helpt. Een medemens. En waarom doe je dat dan? Vraagt iemand die geholpen wordt. Omdat het niet meer bekostigd kan worden. En dan is het een familielid of een buur. Of een gemeentelid. Die iemand die in nood terecht gekomen is en zichzelf niet meer redden kan helpen. Waarom doe je dat dan? Wat zeg je dan? Om Jezus wil. En omdat hij dat voorgedaan heeft, maar vooral omdat hij de smart ervan heeft gedragen. Als je dat gevraagd wordt, zeg dan maar vol vertrouwen en zonder schaamte. Hij is het die voor de oogst zorgt. Nou, daar moeten we meer aan werken. Nee, eerst voor bidden. Dat er nog meer mensen komen die dat gaan doen. Nee, dat wordt er niet mee bedoeld. Dat u er zelf ook steeds geschikter voor wordt gemaakt. En dat je steeds meer gaat kijken door de ogen van Jezus. Niet alleen naar je financiële dingen of je materiële dingen, wat het dan ook allemaal is. Want dat gaat allemaal voorbij. Maar dat je vooral naar de blijvende dingen kijkt. Barmhartigheid, vrede, zachtmoedigheid. Zeg maar, liefde, liefde van God. Daar geeft de Heer Jezus de mensen een les. Bid, maar niet alleen dat andere, maar dat ook jezelf, want dat is natuurlijk het beste, om daar zelf ook deelgenoot van te worden, dat er meer medewerkers komen aan de doorbraak van het Koninkrijk van God. En dan hebben wij in de nood van de tijden inderdaad een verbondenheid met alles wat nood is in deze wereld. Ik had in mijn eerste gemeente een oudere mevrouw in het verzorgingshuis. Rusthuis heette dat vroeger, geloof ik. Die had geen kinderen en een man was overleden. En die zei tegen mij: dominee, ik ben nog zo druk. Maar ik was nog zo onervaren als wat toen. En ik dacht bij mezelf, daar heb je weer zo'n mevrouw die de hulp in het verzorgingshuis niet goed vindt poetsen of iets dergelijks. Ik doe het veel beter. Ik wil het anders beter. Het was alsof ze mijn gedachten kon lezen. Want ik heb het natuurlijk niet gezegd. Zoiets zeg je niet. En toen keek ik eraan. Ze zegt, U kijkt me aan? Ja. Ik zeg, maar waar bent u dan zo druk mee? Dat wou ik wel even uit haar eigen mond horen. En toen werd ik erg beschaamd. Dominee, als ik de journaals volg en de krant lees, en als ik in de kerk hoor welke mensen op het lijstje van de voorbeden allemaal staan, dan kom ik elke dag bijna tijd tekort. Er is zoveel om voor te bidden. En al die andere mensen die moeten werken en die nog mogen werken, want dat is ook nog niet altijd vanzelfsprekend, die nog mogen werken, die hebben daar minder tijd voor als ik. Laat ik dat maar doen. Laat ik dat maar doen. Beschaamd ging ik naar huis. Ik geef het u maar door. En kijk maar eens naar je eigen leven. Wat zou je nog meer kunnen doen dan dat woordje meer wat alleen maar voor jezelf bestemd is? Groter, hoger, meer voor jezelf? En die ander dan? Moet die voor zichzelf zorgen? Als de Heer Jezus daar nou zo over had gedacht, dan kwam er van ons niets terecht. En alles wat we hebben gekregen, dat hebben we ontvangen op zijn kosten. Je hoeft dat niet overvroom en te overdrijven door te zeggen, ja, dat heeft zijn bloed gekost. Dat heb ik ook wel eens van iemand gehoord, dat die zei, ja, maar dat en dat meubelstuk en dat wat ik allemaal in huis heb, dat heeft, ja, dat ging mij een beetje te ver. Ik vond het al te concreet, maar misschien is het toch wel waar. Kijk maar eens naar je spulletjes, kijk maar eens wat je kunt, wat je hebt. Al wat u ontbreekt, mild en overvloedig uit Gods hand. Je hebt altijd meer dan mensen die minder hebben en die zijn er veel meer dan u en ik. Want wij zijn nog behoorlijk bevoorrecht, dat weet u ook wel. En zeg je dan dank u wel? Heb je er ook voor gebeden? Alles waar je voor bidden kunt, daar kun je ook voor danken als God het je geeft. En Jezus zegt, dat doet hij. Dat doet hij zolang als deze wereld bestaat. Maar er komt een dag dat het niet meer kan. Dat je dat ook allemaal niet meer kunt doen. In Openbaring 14 staat dat God de Vader tegen zijn zoon zegt, zend de sikkel, een landbouwwerktuig, als u het niet weet, en maai. Want de uren om te maaien is gekomen, omdat de oogst van de aarde rijp is geworden. Is uw en jouw en mijn leven bestemd om te eten en te drinken en vrolijk te zijn? Is uw en jouw en mijn leven koren voor de schuur van de oogst van God? Of is het kaf voor het vuur, omdat je er niet voor hebt gebeden? Oogst is een van de mooiste woorden uit de mond van Jezus. Vergeet het geen dag. Als je eten en drinken kunt en als je alles hebt wat je nodig hebt en als je ook nog wel wat zou kunnen delen met anderen. Al wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dient voor de oogst. Daarom bidden wij vandaag voor alles, gewas, arbeid, maar vooral uw koninkrijk komen. Amen. U ziet op de weekbrief, de weekbrief staat erboven, dat er mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daar wordt in de voorbeden ook aandacht voor gevraagd. De heer Buis uit de Waalbaandijk 33 in het Gelderse Vallei ziekenhuis. En mevrouw De Wit van Lent in het ziekenhuis Rivierenland. We zullen ze in de voorbeden ook noemen. We komen samen in dankgebed. Heer, we danken u voor uw woord. Al onze woorden die wij gebruiken in ons dagelijks leven, voor ons dagelijks werk, voor onze dagelijke zorgen, kwamen te staan in het licht van de oogst. En dat woordje oogst, daar kunnen wij allerlei interpretaties aan geven. Maar Heer Jezus, als u het in uw mond neemt, dan belooft u ook al wat nieuw is en wat niet meer vergaat, ons te laten zien en ons te laten beërven. Daarom danken wij u dat we in het licht van uw woord het gewas en de arbeid, de studie, ons werk, ons leven in dorp en in stad, in het land waarin we wonen, in de wereld waarin we zijn, in dat licht te bezien. Daarom vragen wij om uw zegen vanuit het woord van u, elke zondag, door de voorgangers, ook door de eigen predikant. Wij danken u dat hij door de operatie heen kwam, dat hij langzaamaan weer wat mag herstellen. Geef hem nieuwe kracht bij alle hindernissen die er misschien nog zijn. Geef hem ook de bemoediging dat u hem met nieuwe kracht wil laten dienen voor de oogst. En dat vragen we ook voor kerkraadsleden, voor mensen die op wat voor manier ook voor het werk in de gemeente bezig zijn. De bijstand in het pastoraat. We bidden u ook voor al de arbeid die in uw naam geschiet op allerlei manieren in het werk van de gemeente. Vooral ook in de diaconaat, het zorgen voor al wie en al wat uw hulp nodig heeft. Daar mogen we onze gaven ook telkens voor geven. En we vragen u ook om een zegen over de collecte op deze dag. Zegent u ook de kerkrentmeesters om de kerkdiensten en het leven van de gemeente in allerlei andere opzichten in stand te kunnen houden, zodat we kunnen samenkomen en ook kunnen werken voor de oogst. Zegent u de zending en evangelisatiearbeid, werk onder de jongeren. Maar ook buiten de kerk is er nog zoveel om voor te bidden. Daar hebben we niet allemaal zoveel tijd voor als mensen die niets meer hebben te doen dan dat. Maar we bidden u wel voor de overheid, voor ons vorstenhuis, voor alles wat rust en vrede en veiligheid in ons leven bewerkt, de justitie en de politie en alles wat ons ten dienste wordt gegeven. Wij bidden u ook dat de dingen die we mogen gebruiken ook zo'n aan uw koninkrijk. Er is heel veel wat op ons afkomt, wat via de media tot ons komt, wat niet dient, wat alleen maar schaadt. En wilt u ons helpen om daar ook keuzes in te maken? Maar wilt u datgene wat u kunt gebruiken voor de voortgang van uw koninkrijk zegenen? Wij bidden het u allemaal ook voor de mensen die ziek zijn, die aan hun lijve ondervinden wat het is sterfelijk te zijn, al zijn de ziekteopname misschien niet levensbedreigend, toch worden wij er telkens aan herinnerd dat we ooit een keer voor u moeten verschijnen. Als u nog niet bent teruggekomen, Heer Jezus, dan kan het zijn dat we zomaar worden weggenomen. En dat hebben we meegemaakt. We hebben van de week daar ook bij een graf gestaan van een van de geliefde dienaren van uw kerk. Zegent u hen die door dat verlies in eerste instantie vooral getroffen zijn. Zegent u ook de kerk om dienaren te mogen hebben en ook te mogen opdragen die voor de oogst hun werk hebben mogen doen voor de kerk en voor Israël, voor de volkeren van de wereld. We bidden u ook voor uw eigen volk Israël, waar deze dingen gebeurd zijn in Galilea, maar ook in Jeruzalem, wat op Golgotha gebeurd is. Wij denken daar in deze lijdenstijd, en dat is met de biddag altijd zo, in lijdenstijd, in het bijzonder aan Heer Jezus, dat u zo innerlijk bewogen was dat u dat tot bloedens toe hebt getoond. Mensen die toen leefden mochten het zien en horen. Vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Maar ook in uw handen beveel ik mijn geest. Dat moeten we elke avond ook bidden als we gaan slapen. In uw handen beveel ik mijn geest. En we bidden dat ook de toekomst van u ons zichtbaar mag worden gemaakt, dwars door alles wat wij op ons af zien komen, waar we misschien bang voor zijn. Wie is dat niet? Wat gaat er allemaal van deze wereld terechtkomen? Dwars door dat alles heen breekt uw koninkrijk. En we bidden het u en we roepen het u uit het diepst van ons hart. Die oogst, Heer Jezus, die komt er toch. Dat hebt u beloofd. U hebt er alles aan gedaan. Die oogst, Heer Jezus, kom. Amen. We zingen na de collecte uit de berijming van de woorden van het Onze Vader, vers 4, 5 en 9. Verheft uw harten nu tot God en ontvang zijn zegen voor uzelf en voor allen die bij u horen. En gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u, met jullie, allemaal. Amen.